gemeente, belangstellenden. Allen hartelijk welkom vanavond in deze eredienst waarin proponent M. Slingeland uit Gouda zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 17 september, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. In de morgendienst mag er dan het sacrament van de heilige doop bediend worden aan enkele kinderen van de gemeente. In verband hiermee is er de Deo Valente aanstaande dinsdagavond, 12 september om 8 uur, doopzetting in de pastorie. Alle doopouders die aanstaande zondag hun kindje ten doop willen houden, zijn van harte uitgenodigd, graag hun trouwboekje meenemen. De collecte, vanavond is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Vanavond is er na de eredienst voor de jongeren uit de gemeente een preekbespreking. En de jongeren, dan bedoelen we de jongeren vanaf 12 jaar en ouder, zijn alle hartelijk welkom bij deze. Kom, ook al is het lekker warm weer, het kan heel fijn zijn. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Kom, gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 116 en daarvan de versen 1 en 11. Psalm 116, vers 1 en 11. wij ook vanavond verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaats ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. En als amen op onze belijdenis zingen uit Psalm 146 de versen 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Psalm 146 vers 3 en 4 na de belijdenis van ons geloof. Spreken en ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Almachtige, rechtvaardige en genadige God, wij zoeken uw aangezicht aan het begin van deze dienst, in de wetenschap dat u de schepper bent van hemel en aarde, dat u de Almachtige bent, dat voor u niets te wonderlijk is, dat u alwetend bent. Heren, wij weten vanuit uw woord dat u rechtvaardig bent, dat u geen gemeenschap hebben kunt en wilt met de zonde. Ja, dat u de zonde haat. Maar heren, hoe is het tot een troost voor een ieder die u kent, die u vreest, die u toebehoort, om te weten, bij bevinding, dat u genadig bent, dat u de zonde haat en zondaren weliswaar hartelijk lief hebt. Zo lief dat u uw enig geboren zoon hebt gegeven, hem hebt overgegeven. Dat het u behaagde hem te verbrijzelen. En dat door zijn lijden en sterven de straf die ons de vrede aanbrengt op hem gekomen is. Dat de losprijs is betaald. En dat er verzoening is door hem. Reiniging van alle zonden door zijn dierbaar bloed. Heere, wij komen aan het begin van deze dienst tot u in zijn naam. In ons en bij ons. Ja, van ons is er niets dat enige reden geeft om ons te horen, om ons gebed te verhoren. Maar Heere, wij bidden, wij komen tot u in zijn naam. Mensen die een rechterstoel verdienen, mogen vrijmoedig komen tot een troon van genade. Tot een God die ons doorgrondt en kent. En wanneer wij een ogenblik stilstaan bij het feit dat u alwetend bent en dat u ons doorgrondt, dat u ons staan en ons liggen, ja zelfs het diepst van onze gedachten kent, dat onze harten voor u zijn als een open boek, dan kan ons zomaar de schrik om het hart slaan. Omdat wij voor u niet kunnen bestaan. Omdat wij niet op eigen benen kunnen staan. Maar Heere, wij komen tot u omdat wij niet zonder u kunnen leven en niet zonder u kunnen sterven. Omdat wij niet zonder uw genade, uw zondaarsliefde, uw ontferming kunnen. En Heere, wat is het ook tot een troost voor een ieder die u kent. Dat u uw kinderen kent. Dat wij door u gekend zijn. En dat u trouw bent. We beleden dat al aan het begin van de dienst, dat u trouw houdt in eeuwigheid. En dat u niet laat varen, dat u niet loslaat het werk van uw handen. En Heere, ook met dat woord komen we eerbiedig bij u terug. Dat u niet loslaat, dat u trouw bent. Heere, dat zijn uw eigen woorden. En wij komen eerbiedig met uw eigen woord bij u terug. En we bidden u dat u dat waar maakt. Vanavond in ons midden, in onze gemeente. Heere, wij bidden u dat uw woord werkelijk open zal gaan vanavond. En dat onze harten ook zullen worden geopend voor uw woord. Heere, wij bidden u dat u ons de aandacht en de eerbied geeft als uw woord klinkt. Dat we beseffen dat u aan het woord bent. Maak ons dan stil voor u. En als het nodig is, zet ons maar stil. En geef dat wij ons laten gezeggen door u. En geef ook dat wij door genade amen mogen zeggen op wat u zegt. Het met u eens zullen zijn. Dat we onszelf zullen herkennen in uw woord, ook in de geschiedenis die we vanavond overdenken. Heere, wij zijn verlegen op deze zonovergoten dag om ander licht. Het licht van uw geest. Mag dat licht vallen op het woord. Mag uw licht schijnen in onze harten. Heere, geef dat we zo ook kinderen van het licht mogen zijn of worden. Omdat u met uw woord intrek neemt, ingang laat vinden wat u zegt. En dat het weerklank vindt in onze harten. En dat uw woord vrucht draagt van geloof en bekering. Voor het eerst of opnieuw. En ja, Heere, we hebben zojuist ons geloof beleden tegenover elkaar. Maar vooral ook tegenover u. En u weet hoe wij ons geloof beleden hebben. Dan is er wellicht iemand onder ons die het al huppelend van zielenvreugd kan zeggen, ik geloof. God is mij zo dierbaar. Maar u weet er ook van, als we worden bestreden, aangevochten, als ons geloof zo klein is. En dat we het misschien niet eens hardop durven zeggen en alleen maar fluisteren. Ik geloof. Heere, kom aan ongeloof te hulp. U weet ervan, als er iemand is vanavond die de woorden hoorde en bij zichzelf dacht. Ik geloof het wel. Heere, breng ons allen tot die ware belijdenis van ons geloof in u. En neem ons maar, genadig ons ongeloof af. Heere, neem weg, neem af wat ons in de weg kan staan om uw woord te horen. Om op u te zien met ogen van geloof. Ja, open onze ogen opdat we zien. En open onze oren opdat we zullen horen. En open onze harten opdat we u op uw woord zullen geloven. Heere, wil onder ons wonen met woord en geest. En mogen wij tot een ontmoeting komen met u in het gewaad van uw woord. En mogen wij zo met de gemeente rondom uw woord u ontmoeten. En mag het zo eredienst zijn tot eer van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot heil van onze zielen. Wij bidden voor hen die er vanavond hadden willen zijn, maar niet konden. Om welke reden dan ook. Ziekte, ouderdom of misschien wel vanwege de hitte. Heere, wij bidden u dat u daar waar op afstand de dienst wordt meegemaakt, dat u ook daar spreekt, dat u ook daar werkt, dat u ook daar trekt met koorden van liefde tot u met onweerstaanbare liefde en genade. Maar Heere, wij bidden ook voor hen die er wel hadden kunnen zijn, maar hun plek hebben leeggelaten, de kerk links laten liggen. Niets meer hebben met uw woord, en hoe erg is dat, niets meer met u. Voor ons misschien wel onbereikbaar, maar niet voor u. Want uw arm is niet verkort, u bent dezelfde van eeuwigheid tot eeuwigheid. U bent de God die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, Heere. Overwin dan alle weerstand, alle tegenstand, alle ongeloof en alle twijfel. Heere, win ons allen in voor uw liefdedienst. En zegen aan ieder die een taak heeft in deze dienst, op de achtergrond, in het begeleiden van de lofzang, in de verkondiging van uw woord. Ja, Heere, geef de woorden op de lippen en de zaken in het hart. En geef ons ook harten die met verlangen uw woord horen en lezen. Met onbevangenheid ook. Alsof we uw woord voor het eerst horen. Maar leer ons ook de urgentie zien. En leer ons luisteren alsof u voor het laatst tot ons spreekt. Opdat we ons zullen haasten en spoeden om ons levenswil. Niet zullen uitstellen, niet zullen afstellen. Maar u op uw woord geloven. Heden, indien ge zijn stem hoort. Verhard u niet, maar laat u leiden, Heere. Doorbreek dan maar alles wat kan hinderen. Geef zo een gezegende dienst. Wees met ons en werk krachtig onder ons met woord en geest. Wij bidden het u niet om enige verdiensten in ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen een deel uit Marcus 9. En daarvan de versen 14 tot en met 29. Marcus 9 vanaf vers 14. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En als hij, dat is de Heer Jezus, bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende werd verbaasd en toelopende groette ze hem. En hij vroeg de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zei, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest en hij vallende op de aarde wentelde zich al schuimende. En hij vroeg zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zei, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader van het kind, roepende met tranen, zei, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schade gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij, roepende en hem zeer scheurende, ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vroegen hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En wij zullen deze geschiedenis met elkaar overdenken, maar vooral stilstaan bij deze uitroep van geloof van de Vader in vers 24. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Zingen wij voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 141, de versen 1 en 2. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ai. Haast u tot mijn hulp en red. Psalm 141, vers 1 en 2. gemeente van Christus, stelt u zich eens voor dat er in uw gezin, in jullie gezin, een ernstig ongeluk gebeurt. Je gaat wanhopig op weg naar een EHBO-post om eerste hulp te krijgen. En dat is onverrichte zaak en men kan je daar niet helpen. En vervolgens rij je door naar de spoedeisende hulp. Omdat hulp, medische hulp, geen uitstel kan leiden. Er moet nu worden geholpen. Dat gewonde kind heeft nu hulp nodig. Wat zou je er dan van vinden wanneer de arts die het kind, je broertje of zusje, moet behandelen, in plaats van te gaan helpen, een gesprek begint met de vader en ingaat op een bepaald woordje dat de vader gebruikt en daar de vinger bij legt en een gesprek aangaat. En niet meteen gaat helpen waar nodig. Wat zou er dan door u heen gaan, vaders en moeders, of door jullie wanneer dit je broertje of zusje zou betreffen? Toch is dit wat er in deze geschiedenis gebeurt. Want we zien hier als het ware voor onze ogen gebeuren een wanhopige vader die zijn maanzieke jongen, zijn zoon die al van kinderjaren af ernstig ziek is, bij de Heer Jezus brengt. Het kan geen uitstel leiden, want deze jongen is elke dag in levensgevaar en in plaats van te helpen, gaat de Heer Jezus met deze vader in gesprek en legt de vinger bij een nood van die vader in plaats van die zoon. Gemeente, laten we deze geschiedenis eens met elkaar overdenken en zomaar deze pericoop met elkaar lezen. En dan zien we al dat in het voorafgaande er de verheerlijking was op de berg. De Heer Jezus was de berg op geweest met Jacobus, Johannes en Petrus. Waar hij was verheerlijkt en waar er een glimp van zijn goddelijke heerlijkheid gezien was. Waar zijn klederen wit werden, nog witter dan sneeuw. Maar de volgende dag daalt de Heer Jezus af. Van die berg van verheerlijking, waar iets van zijn glorie en zijn majesteit zichtbaar was. Terug naar de gevallen zondige wereld. Terug naar die omgeving van twist, spot en ongeloof. Ja, Christus was daar verheerlijkt, maar hij vergat zijn kerk niet. En wanneer ze daar beneden aan de berg komen, dan zien ze de 9 overgebleven discipelen omringd door een grote schare, een grote menigte van misschien wel duizenden mensen. En daar, in dat kringetje rondom die 9, staan schriftgeleerden. Die 9 discipelen zijn in het nauw gedreven, letterlijk en figuurlijk. Ze kunnen geen kant op. Want wat is daar gebeurd? Deze vader had zijn zoon bij hen gebracht, lezen we, opdat ze hem zouden uitwerpen, die onreine geest, die demon. Maar ze konden niet. En dat lijkt het punt van het twistgesprek te zijn. En achter die twist is er ook de kritiek van de schriftgeleerden op de Heer Jezus. Hij had de volmacht gegeven aan zijn discipelen, dat lezen we in hoofdstuk 3. En in hoofdstuk 6 lezen we dat ze ook daadwerkelijk duivelen konden uitwerpen. Maar nu, ze kunnen het niet. En daar wordt direct een conclusie aan verbonden. Dan zal er ook wel iets zijn met de macht, de volmacht van Jezus. En wanneer de toegestroomde menigte opeens ziet dat Jezus daar is, nadat dat geroezemoes heeft geklonken rondom de 9 volgelingen van Jezus, waar ze elkaar als het ware hebben aangestoten, omdat ze het niet precies konden zien wat daar in dat kleine kringetje gebeurt, en elkaar hebben gevraagd en dat zo van de een naar de ander dat refrein klonk: ze kunnen het niet, ze kunnen het niet, ze kunnen het niet. Zien ze daar opeens de meester van die discipelen. En dan opeens vertrekken ze allemaal richting Jezus. We lezen in vers 15 dat ze verbaasd zijn, als het ware overrompeld. Zal er nog iets aan Jezus te zien zijn geweest? Iets van die verheerlijking daar op de berg? Of hebben ze het aan die 3 discipelen gezien dat daar iets heel bijzonders is gebeurd? We weten het niet. Maar ze spoeden zich naar Jezus en groeten hem. En in plaats van de mensen te beantwoorden, gaat de Heer Jezus direct op zijn doel af. Want hij vraagt in vers 16 aan de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? Hij wist wat daar plaatsvond toen hij op de berg was. Hij wist hoe zijn volgelingen in het nauw waren gedreven, omdat ze niet konden. En hij wist ook van de nood en de wanhoop van die vader en van die jongen die daar elk moment kan sterven. Hij wist van de spot en de tegenstand van de schriftgeleerden. Hij kan het niet. Hij kan het niet. Want we zien al aan die vraag van die vader, zo gij iets kunt, dat zijn hoop als het ware de bodem is ingeslagen. Eerst konden de discipelen het niet en dan dat twistgesprek van de leiders van het volk, de schriftgeleerden. En de schriftgeleerden willen of kunnen die vraag van Jezus niet beantwoorden. Maar iemand anders treedt naar voren en beantwoordt de vraag van Jezus. Want we lezen in vers 17 dat er één uit de scharen antwoordt. Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. Hij had Jezus gezocht, maar niet gevonden. Alleen die 9 volgelingen. En hij gaat verder met zijn relaas in vers 18. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem. En het grondwoord dat hier wordt gebruikt in het Grieks wordt ook wel gebruikt voor een roofdier dat een prooi verscheurt. Dat is wat deze onreine geest op het oog heeft. Deze jongen verscheuren, te gronden richten, te laten sterven. En hij schuimt en hij knerst met zijn tanden en verdort. En dat kun je ook vertalen met verstijven. Dit is zeer waarschijnlijk een ernstige vorm van epilepsie geweest. Dat in de Bijbel maanziekte werd genoemd. Vooral bij volle maan trad dit op. Maar toch is dit niet in deze geschiedenis alleen maar een lichamelijke kwaal geweest. Want in de versen 17 en 25 is overduidelijk dat hier de duivel in het spel is. Het gaat om een demonische bezetenheid. En ja, de hoop was op Jezus gevestigd. En toen hij er niet was, vestigt deze vader de hoop op zijn volgelingen. En hij gebruikt ook de aanvoegende wijs opdat ze hem zouden uitdrijven. Dat is waarom hij gekomen was. Maar die vraag, die nood, was op niets uitgelopen. Ze konden het niet. Ze hebben niet gekund. Letterlijk staat hier, ze hadden niet de kracht, niet de macht om dit te doen. Gemeente, hoe mooi is het als je zomaar een stapje terugzet om te zien dat deze vader zijn jongen bij Christus brengt. Hoe mooi is het als je al heel jong bij de Heer Jezus wordt gebracht. En dat is ook voor de jonge mensen in de kerk tot grote troost dat je vader en moeder je al heel jong hier bij het doopvont bij de Heer Jezus wilde brengen. Opdat de Heere zijn naam aan je zou verbinden, zijn hand op je zou leggen. Ik wil dat je mijn kind bent. Maar tegelijkertijd zien we in deze geschiedenis en ook bij deze jongen, bij dit kind, de gevolgen van de zonde. En dat zijn misschien ook wel vaders en moeders nu in de kerk die in hun eigen gezin en ook in hun eigen hart de gevolgen van de zonde zien. Dat die zonde, die breuk tussen de mens en God, tussen mij en de Heere, alleen maar ellende oplevert. Een weg die uitloopt op een eeuwige duisternis, een eeuwige dood, een eeuwigheid zonder God. Ja, je zou je kind toch het beste wensen, nietwaar? Je zou toch niet alleen maar willen dat ze succesvol en gelukkig zijn. Het goed hebben in dit leven. Waar je naar verlangt is het allerbeste voor je kind. Een nieuw hart, een nieuw leven, een nieuwe gehoorzaamheid. Dat ze amen gaan zeggen op hun doop. De Heere leren kennen en lief hebben. Maar deze vader wordt geconfronteerd met de ene ontmoediging na de ander. Na een jarenlange worsteling om zijn zoon elke keer van de dood te redden. Wanneer die jongen in het water valt of in het vuur valt. Wat een beproeving is dit voor de vader geweest. Is hij eindelijk met zijn nood naar Christus gevlucht en dan vindt hij Jezus niet. En dan kunnen de discipelen het ook nog niet. En dan is er dat twistgesprek. Ja, deze vader is in nood. Maar met deze nood komt hij tot Christus. Maar de volgelingen van Jezus konden het niet. Wat een woord is dat. De dienaars van Christus kunnen het niet. Zo dicht bij hem, zijn volgeling, zijn leerling. Maar ze hebben het niet gekund. En dan antwoordt de Heer Jezus over het hoofd van deze vader heen en richt zich de schade om hem heen. In vers 19. O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Tot twee keer toe, hoe lang? Letterlijk, tot wanneer? Wanneer is de maat vol? Hoe lang moet ik nog geduld hebben? Hoe lang? Tot welk punt? En dat woordje u lieden is een oud-Nederlands woord voor jullie. Het gaat om meervoud, het gaat om de mensen om hem heen, zijn tijdgenoten. Maar je zou die kring breder kunnen trekken. Het ganse menselijk geslacht. En daar horen wij ook bij. Hoe lang nog? Ongelovig geslacht. En dan opeens zegt de Heer Jezus, brengt hem tot mij. Maar wanneer de Heere nodigt, wanneer er die confrontatie komt met de duisternis en het licht, dan zet deze tegenstander alles op alles. Hij verzet zich, hij wil dit stoppen, hij weet dat zijn tijd kort is. Ook dat is nog steeds hetzelfde, gemeente. Satan weet dat zijn tijd kort is. En daarom haast hij zich om mensen in het verderf te trekken. In zelfdestructie, zelfvernietiging. Zo snel mogelijk op weg naar het verderf. Zo snel mogelijk het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, want dan ben je van hem. Breng hem tot mij, zegt Jezus. En dan zien we die reactie. Want die onreine geest doet een laatste poging. En we lezen dat die jongen op de grond valt, weer verscheurd wordt. Bijna uit elkaar getrokken in een enorme epileptische aanval. En zo erg, zoals we later zullen zien, dat de mensen denken dat die jongen het er niet levend afbrengt. Hartverscheurend is dit voor de omstanders, maar vooral ook voor de vader. Maar gemeente, wanneer we dit zomaar overdenken, dan is dit ook tot een troost. Wanneer het stormt in uw en jouw leven, dan kan het wel eens zijn omdat de duivel weet dat zijn tijd kort is. Omdat hij weet dat Christus gaat ingrijpen in uw en jouw leven. Dat licht aanstaande is in uw hart en jouw hart. En daarom zet hij nog even alles op alles om je het verderf in te storten. Omdat hij voelt dat God grote dingen gaat doen. In jou of uw leven, kennen wij dat? Dat het zo stormt en dat dan het licht doorbreekt? En in vers 21 zien we dat heel opmerkelijk de Heer Jezus niet direct ingrijpt. Daar ligt die jongen aan zijn voeten. In een hevige aanval. Nood is zichtbaar, pal voor hem. Maar hij richt zich op de Vader. Hij spreekt eerst met de Vader en hij vraagt hem, hoe lange tijd is dit al? We horen de Heer Jezus niet zeggen, het is niet zo erg als het lijkt. Hij bagatelliseert niet, maar hij nodigt deze vader als het ware uit. Vertel het eens. Hoe lang is dit al zo? En dan antwoordt de vader van zijn kindsheid af. Dus deze jongen die misschien 16 jaar was, is al jarenlang met deze ziekte bezet. Met deze onreine geest. Maar de vader gaat als het ware op de uitnodiging van de Heer Jezus in en gaat verder in vers 22 en zegt, menigmaal heeft hem in het vuur en in het water Letterlijk staat hier in de grondtekst wateren. Dus overal waar maar mogelijk was, wierp deze onreine geest die jongen of in het vuur of in het water om hem te verderven. Verloren te laten gaan betekent dat woord in het Grieks ombrengen. En dat is nu het doel van die grote tegenstander. Verdoven, je verslaafd maken, je vernietigen. Ik zag onlangs een documentaire over steden in Amerika waar de een na de ander sterft aan een overdosis fentanyl. Een synthetische drugs die 80 keer sterker is dan morfine. En per jaar sterven daar zo'n 100.000 mensen aan die verschrikkelijke drugs. Dat was als het ware een beeld van wat de duivel probeert je op weg naar het verderf te duwen. Zodat je jezelf vernietigt, zodat je jezelf murf maakt, verslaafd. En deze vader, hij doet een wanhopig beroep op Jezus' ontferming. Want we lezen in vers 22, maar zo gij iets kunt, zijt met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. Hij doet een beroep op de ontferming van Jezus, op het hart van Christus. Eerst heeft de Heer Jezus die beschrijving gehoord. Toen heeft hij die jongen voor zich gezien. Hij ziet hem nu op de grond en hij weet dat het al jaren zo is. En hij weet uit het relaas van de Vader hoe erg het ervoor staat. Dit is toch wel overtuigend genoeg. Help ons, zegt de Vader. Maar het viel u waarschijnlijk al op hoe deze Vader begint. Maar zo gij iets kunt. Als u bij machten bent. Hij zegt niet, u kunt het als u wilt. Zoals de Melaatse in Matthäus 8, die zei, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Die Melaatse twijfelde niet aan de macht, maar wel aan de wil van Jezus. En deze vader, die twijfelt niet aan de goede wil van Jezus, maar aan zijn macht, zo gij iets kunt. Hier klinkt ongeloof, wanhoop door in deze woorden. Deze vader heeft maar een sprankje hoop. Dit is de laatste strohalm. Voor hem staat de deur naar de genezing van zijn zoon maar op een heel klein kiertje. Zo u iets kunt, indien, als, zo zou je het ook kunnen vertalen. Maar gemeente, voordat wij op deze vader neerkijken, zetten wij dat woordje ook niet vaak op de verkeerde plek. Hebben wij uitgesproken of onuitgesproken ook niet dat vraagteken bij de wil en de macht van de Heere? Al durven we daar misschien niet voor uit te komen. Zetten wij ook dat woordje op de verkeerde plek? Wil de Heere me wel helpen? Wil Hij wel genadig zijn? Kan Hij mij wel vergeven? Indien. En zo zien we dat er in deze woorden van de Vader iets goeds, maar ook iets verkeerds zit. Dat beroep op de ontferming van Jezus is goed. Beroepen op zijn ontferming, op zijn liefde. En ook zien we dat er een verandering plaatsvindt in deze Vader. Want eerst ging het nog om zijn zoon. En toen ging het om ons. En we zien dat hij als het ware door Christus getrokken wordt. Hier zegt hij, help ons, inclusief mij. Maar dat verkeerde, dat in zijn woorden doorklinkt. Zo gij iets kunt, daar legt de Heer Jezus de vinger bij. Bij die als vragen, dat indien van ons. Dat twijfelen aan de bereidheid en de macht van de Heere. Dat in de knoop zitten met de uitverkiezing, wil hij wel? En hoe zit het met mijn zonde? En de vragen over de aard van mijn berouw, heb ik mezelf bedrogen? Als. Maar gemeente, laten wij door deze geschiedenis en door het woord, het machtswoord van de Heer Jezus, opnieuw inzien en geloven dat wij nooit moeten twijfelen aan de macht en de bereidheid van Christus. Deze geschiedenis leert dat het probleem bij die vader ligt. En dat het probleem tussen de Heer en ons niet bij hem, maar bij mij ligt. Zo gij iets kunt. Help ons, zegt die vader. Hij zegt niet meer, help hem. En in dat pleidooi, dat beroep op de ontferming van Jezus, beleidt hij ook. Ik kan hem niet meer helpen. Ik kan hem alleen maar elke dag redden uit het water of uit het vuur. Maar ik kan hem niet bevrijden van die onreine geest. Ik kan het alleen bij u brengen. U alleen kunt uitkomst geven. En dan komt het antwoord van de Heer Jezus. Zo gij kunt geloven. De Heer Jezus gebruikt dezelfde aanhef, zo, indien, als u kunt geloven. En nu zijn er in de handschriften varianten die iets anders klinken, waar dat werkwoord geloven er niet staat. En dan zou je het heel anders, of iets anders kunnen vertalen. Dan lijkt het wel alsof de Heer Jezus herhaalt wat die Vader zegt. Wat bedoelt u met zo gij iets kunt? Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En toch is onze vertaling een goede, omdat de Heer Jezus de vinger legt op de zere plek. Waar de nood in het hart van deze vader is, waar het probleem zit in het hart van die vader, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. En dat geloof in deze context moeten we zien als een volstrekt onvoorwaardelijk vertrouwen op de macht en de wil van Christus. Afzien van alle menselijke inbreng. Alleen vertrouwen op God, bij wie alle dingen mogelijk zijn. Matthew Henry schrijft bij deze tekst dat Christus het zwakke geloof van deze man op de proef stelt. Omdat deze man een vraagteken zet bij de macht van Christus en van de weeromstuit zet de Heer Jezus een vraagteken bij het geloof van deze man. Daar hangt het vanaf. Zo gij kunt geloven. En dan zien we in vers 24 ook opnieuw dat woordje meteen. Een woord dat Marcus veel gebruikte. Het volgt elkaar heel snel op. Impulsief, zonder erbij na te denken. Wakker geschud door de woorden van de Heer Jezus. Hem in de ogen hebben gezien. Beleid deze man de innerlijke strijd die in zijn hart ligt, die de Heer Jezus heeft blootgelegd. Omdat dat ongeloof zijn geloof bij de keel grijpt en dreigt te wurgen. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof. En hij vertrouwt zich aan de Heer Jezus toe met deze woorden: ik geloof, Heere. En hij schreeuwt het uit op luide toon, onder tranen. Hij houdt niets meer achter. Hij wordt eerlijk voor de Heere. Ik geloof, Heere. Maar daar staat niet een punt. Hij gaat in één adem door. Heere, ik geloof wel. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Die twee strijden in het hart en in het leven van deze vader. Gemeente, ziet u hoe in deze korte ontmoeting met Jezus deze vader verandert. Eerst zocht hij hulp voor zijn zoon. Later betrok hij zichzelf erin, in vers 22, ons. En nu in vers 24 heeft hij het over zichzelf. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Eerst noemt hij de Heer Jezus nog meester in vers 17, maar nu in dit vers noemt hij hem Heere. Eerst ging het hem om genezing van zijn zoon. Maar nu gaat het hem om genezing van zijn hart. Dat hart waar geloof en ongeloof met elkaar strijden. Waar dat geloof elke keer weer onder ligt en ten onder dreigt te gaan. Eerst zegt hij nog tegen de Heer Jezus, zo gij iets kunt. Waar de twijfel in doorklinkt, zegt hij nu volmondig, ik geloof, Heere, ik geloof dat u het kunt. U kunt wat ik van u vraag, maar ik kan niet wat u van mij vraagt. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En zo zien we dat in de ontmoeting met de Heer Jezus deze man zijn hart verandert. En gemeente, ik zou willen zeggen dat dat nog steeds zo is. Dat in de ontmoeting met de Heer Jezus ons hart verandert. dat wanneer zijn naam klinkt, wanneer zijn woord klinkt, wanneer er bediening der verzoening is, zijn woord, zijn liefde, zijn genade aan je hart wordt gelegd, wanneer op hem wordt gewezen als de enige weg tot behoud, dan is er door het gewaad van het woord een ontmoeting met de Heer Jezus. En dat laat mensen niet onberoerd. Dat brengt een verandering teweeg. Daardoor wordt er geloof geplant in je hart. Vat je liefde op voor hem. Ga je hem zien in al zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid. Hoe geschikt en hoe gewillig, hoe machtig hij is. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan word je getrokken. Onweerstaanbaar getrokken tot hem. Door de ontmoeting met Jezus. Kunt u daar amen op zeggen? Heb je zo wel eens in de kerk gezeten? Dat je Jezus ontmoet. Dat je hem in de ogen kijkt. Dat je zijn liefde ervaart. En dat je voelt dat je getrokken wordt. Dat je niets meer anders kunt. En niets meer anders wilt dan tot hem komen. Eerlijk worden voor hem. Je hart uitstorten voor hem. Je liefde verklaren aan hem. Je geloof aan hem belijden. En tegelijkertijd, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ik kan het niet. Ik kan niet op eigen benen staan. Ik kan niet zonder u. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Help mij. En gemeente, het mooie, het troostvolle is dat de werkwoordsvorm bij te hulp komen hier in het Grieks betekent niet eenmalig een zetje. Even hulp en dan kan ik het zelf. Zoals je dat misschien hebt als je al bijna kunt fietsen en je vader moet je nog even helpen en dan kun je het zelf je leven lang. Nee, de werkwoordsvorm die hier wordt gebruikt heeft iets van voortdurend, langdurig, herhaaldelijk. Ja, dat is wat deze vader nodig heeft. Dat de Heere voortdurend zijn ongelovigheid te hulp komt. Dat de Heere hem niet loslaat. Want hij weet elk moment dat de Heere mij loslaat, dan val ik weer in ongeloof. Heere, kom voortdurend mijn ongeloof te hulp. Calvijn schrijft zo mooi over deze man. Dat hij betuigt dat hij gelooft. En dat hij bekent ongelovig te zijn. En dat die twee met elkaar in tegenspraak schijnen te zijn. Maar dan zo troostvol wat Calvijn opmerkt bij deze tekst. Dat God zozeer vergeeft ons naar zijn goedheid. Dat hij ons naar een zeer geringe mate van geloof toch voor gelovigen houdt. Dat God het geloof, al is het maar als een mosterdzaadje, niet over het hoofd ziet. Dat hij juist dat kleine geloof, dat gebutste geloof, dat geloof tegen de klippen op, dat geloof dat het niet zelf kan, dat het niet op zak heeft, dat hem nodig heeft, dat ziet hij niet over het hoofd, gemeente. Dat is het geloof dat hem dierbaar is. Dat is het geloof dat hij plant in je hart en dat is het geloof dat hij te hulp komt. Geloven. Daartoe worden wij opgeroepen elke keer wanneer het woord klinkt. Om de Heere op zijn woord te geloven. Het voor waar aan te nemen. En niet een vraagteken achter te zetten, maar een uitroepteken. Er amen op zeggen. Het is waar. Ik vestig mijn vertrouwen op het woord van de Heere dat zeer vast is. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Gemeente, wat is geloof? Wat kunnen we daar, ook in onze kringen, soms een vertekend beeld van hebben? Alsof we iets moeten doen. Alsof we iets moeten presteren. Alsof we ons geschikt maken. Nee. Geloven betekent juist stoppen met doen. Ophouden met je eigen leven in stand te houden. Het niet meer vertrouwen op zelfredzaamheid, maar het ontledigen van onszelf. Vallen in de armen. Van goddelijke genade. Omdat hij het zegt. Als u kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. Gemeente, het wonder is dat in de vraag van de Heer Jezus hij er zelf in meekomt. En dat hij dat geloof dat ik niet kan voortbrengen. En dat ik ook niet in stand kan houden. Hij plant dat zelf. In de ontmoeting met de Heer Jezus plant hij dat geloven, dat vertrouwen en die liefde in je hart. En zo deed hij dat met deze vader. Die komt tot die belijdenis. Ik geloof, Heere. Omdat hij gaat zien dat Christus alles is. Gemeente, geloof ziet alles in Christus. Geloof raakt nooit op de Heer Jezus uitgekeken. Dan wil je alleen maar meer van hem weten, meer van hem kennen, dichter bij hem leven, worden zoals hij, zijn voetstappen drukken, of niet? Gemeente, elke ware gelovige kent iets in zijn of haar leven van die belijdenis en dat gebed van deze vader. Die belijdenis, ik geloof, als iemand mij kan redden, dan is Christus het. Alleen hij kan het. Alleen in hem is zaligheid. En tegelijkertijd dat gebed waar je met je ongeloof voor de dag komt. Ik kan het niet, Heren. Ja, en dat ongeloof. In de grondtekst staat er het woordje geloof met een letter A ervoor. Zoals wij nu ook in het Nederlands wel zeggen dat iemand atechnisch is. Geen gevoel heeft voor techniek of amuzikaal, geen gevoel voor melodie of ritme. Ongeloof. Wanneer je op school bij natuurkunde oplet, dan hoor je wel eens dat kou op zichzelf niet bestaat, maar het ontbreken van warmte is. En dat duisternis het ontbreken van licht is. En dat vacuüm het ontbreken van een stof of een gas is. Zo is het met ongeloof. Het is koud, het is donker, het is leeg, omdat het geloof ontbreekt. Het is er niet. Spurgeon zegt uit deze tekst dat ongeloof is als een grote steen voor de deur van je hart. Die verhindert dat die deur open gaat. Maar door op Christus te zien en op hem te vertrouwen, rolt die steen weg. Ongeloof. Jongens en meisjes, ongeloof is als een knik in een tuinslang. Wanneer je de tuin moet sproeien, de kraan staat open, alles zou moeten werken. En die slang die druppelt maar een beetje, omdat er een knik in zit. Het stagneert, het blokkeert. Geloof, gemeente, is als een lege hand van een bedelaar. Die is uitgestrekt naar deze rijke, gulle gever. Maar ongeloof is als de hand van een bedelaar die op de rug is gelegd. We zien dat in vers 25 de menigte nog dichter aandringt en dat de Heer Jezus gaat ingrijpen. Dat na deze dialoog met de Vader hij zich op de Zoon gaat richten. En dat hij die onreine geest bestraft. En dat hij een machtswoord spreekt, gij stomme en dove geest, deze jongen was doofstom. Ik beveel u, waarbij in de grondtekst extra nadruk ligt op ik, het machtswoord van hem, de levensvorst. Ik beveel u, ga uit hem weg en kom niet meer in hem, voorgoed, voor altijd. En dan die laatste wanhopige poging van die onreine geest om die jongen nog een keer te verscheuren voor de voeten van de zaligmaker, voor de voeten van de Heer Jezus. En die laatste aanval lijkt wel fataal te zijn. De mensen zeggen het ook en denken dat deze jongen gestorven is in vers 26. Maar dan zien we dat de Heer Jezus niet alleen spreekt, maar dat hij ook zijn hand uitreikt naar deze jongen die als dood aan zijn voeten ligt. Dat hij hem pakt, dat hij hem opricht. Toen ik deze woorden op me liet doordringen, dacht ik, wat is dit een prachtig beeld van het hart en het werk van Christus. Dat hij iemand die als dood aan zijn voeten ligt, aanraakt, zich over hem neerbuigt met liefde, hem bij de hand neemt en optilt. Niet omdat diegene op de grond het zelf zo graag wil, maar omdat hij met een machtswoord spreekt. Ik wil, wordt gereinigd. Ja, gemeente, wat een contrast tussen dat werk van Satan, dat werk van die onreine geest die alleen maar uit is op vernietigen, op verderf, op eeuwige duisternis en dat werk van deze gezegende zaligmaker. Die wil helen. Die bij de hand neemt, die optilt. Gemeente, heeft u zo wel eens de schoonheid en de liefde van Christus gezien? Komt die liefde dan zo bij je binnen? En word je dan zo door zijn liefde voor, voor het lijden, het liefde voor zondaren. Word je daardoor getrokken. Er wordt alles dat in de weg staat, ook je ongeloof, overwonnen. Ja, wij zien dat in de versen 28 en 29 de discipelen nog met die prangende vraag naar de Heer Jezus gaan. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? En uit het antwoord blijkt dat het basisprobleem bij de mensen, bij de schriftgeleerden, bij die vader, maar ook bij de discipelen is dat ze ongelovig zijn. Het ontbreekt hen aan geloof. Want ook dat bidden en vasten is een uiting van geloof, van afhankelijkheid. De discipelen hebben kennelijk de gave losgemaakt van de gever en ze hebben het niet gekund. Niet gekund. Dat werkwoord kunnen komt in deze pericoop elke keer weer terug. Die jongen kan niet spreken, die jongen kan niet horen. De discipelen hebben hem niet kunnen uitwerpen. En vertwijfeld zegt de vader in vers 22 tegen de Heer Jezus, zo gij iets kunt. En het antwoord van de Heer Jezus is, zo gij kunt geloven. En dan in die laatste twee versen, weer, waarom hebben wij het niet gekund? En in het antwoord van Jezus opnieuw, kunnen. Het ligt niet aan de macht, de almacht, de vrijmacht van Christus. Het probleem zit in het hart van de mens, die kennelijk niet kan geloven. Die niet wil geloven. Gemeente, in deze geschiedenis zien we ook een beeld van het werk van de Heere. Zit er een geestelijke les? Als we nu eerlijk zijn voor de Heere, eerlijk worden gemaakt, zien we dan ook niet dat wij zo in alles van nature op de jongen lijken. Doof, onmachtig. Dat we ook verkrampt op de grond liggen. En dat wij ook van de weeromstuit onszelf zouden vernietigen als er niet wordt ingegrepen. Dan zien we onszelf erin terug, horende doof. Maar wat een verandering bij deze jongen en wat zit daar ook een les in, dat in de wedergeboorte die God werkt, dat hij bekering werkt en dat hij geloof schenkt. Dat hij je bij de hand neemt, je optilt. En dat hij je redt uit dat leven van zelfvernietiging, zelfbeschadiging. En de weg naar het eeuwige verderf. En wat een les zien we in het voorbeeld van deze vader die de toevlucht neemt tot Christus. En hoe illustratief, wat een voorbeeld is de omgang met de Heer, met deze vader en zijn zoon. Waarin we zien hoe hij omgaat met gekwelde, aangevochten zondaars. Gemeente, wonderen zijn uitgebeelde gelijkenissen. Dat gebeurde niet zomaar toevallig. De Heere leert er ons een les mee. Opdat ook jij, ook u, in hem zou geloven. Dat je ook misschien wel vanavond voor het eerst eerlijk wordt voor hem. Omdat je hem in de ogen kijkt. Omdat je zijn stem hoort. Omdat je zijn liefde ervaart. En dat je ook niet anders meer kunt dan te komen tot deze belijdenis. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Het probleem zit bij mij en niet bij u. Ik hoop dat er velen zijn die op catechisatie de Heidelbergse catechismus leren. En misschien ook wel denken aan vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Dat niet alleen een stellig weten of kennis is, maar ook een vast vertrouwen. Ach gemeente, als ik dat zou leggen naast het hart van deze vader. En naast het hart van mezelf. Dan zou ik zakken voor dat examen. Stellig weten en vast vertrouwen. Het kan stormen in het leven. Het geloof kan wel zijn als een vonkje in de oceaan. En dat vonkje kan elk moment worden overspoeld en uitgedoofd. En daarom is het elke keer weer die roep tot de Heere. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, wij kennen de voorbeelden uit de schrift van mensen met een groot geloof. Die Romeinse hoofdman die er tegen de Heer Jezus zei, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord. Dat de Heer Jezus zegt, ik heb zelfs in Israël zo'n grote geloof niet gevonden. En dan die vrouw die vraagt om kruimeltjes die van de tafel vallen. O vrouw, groot is uw geloof. Maar wat zijn kinderen van God dankbaar en vertroost dat er ook kleingelovigen in de Bijbel staan. en dat de Heere naar hen omziet. Dat de Heere de lat als het ware vanavond niet heel hoog legt, maar heel laag. En dat de kleinst gelovige vanavond door hem wordt gezien, door hem wordt opgemerkt. Dat zelfs dat geloof als een mosterdzaadje door hem wordt gekoesterd. Omdat het geloof is dat hij schenkt. En omdat hij trouw is, ja gemeente, dat geloof dat zicht krijgt op hem. Eén hoop, niemand anders dan Christus alleen. Geloof dat zich geheel en al aan Christus toevertrouwt, overlevert. Omdat we weten dat hij nooit wegstuurt. Geheel en al, geloof gemeente, dat drijft uit naar hem, naar de Heer Jezus. En gemeente, als er nu iemand is vanavond die nog nooit zo op Jezus heeft gezien. Dan herhaal ik wat de Puriteinen vroeger zeiden. Eén blik in geloof op Jezus Christus en u bent behouden. Eén blik op hem in geloof. Want dat geloof is hem dierbaar. Geloof zal altijd naar hem gaan, op hem zien. Ook zwak geloof kan ontvangen. Ook zwak geloof wordt door hem gezien. Heere, ontferm u. Help mij. Is er vanavond iemand met een klein geloof? Heb je op Christus leren zien? Vanavond misschien wel in de ontmoeting met hem. Dat je hem nooit eerder zo hebt gezien. Dat je zijn geschiktheid en zijn glorie en zijn liefde nooit zo hebt gezien als vanavond door zijn eigen woord. Dat je niet meer je ogen van hem kunt afhouden. Ik geloof, Heere, breng mijn ongelovigheid te hulp. En dat je net als deze vader je ongeloof bij hem brengt. En niet voor jezelf houdt. En ook niet wegmoffelt. Onder het kleed veegt. Nee, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dit is niet een verklaring van groot geloof. Maar wel een grootse verklaring, belijdenis van geloof. Ja, en als nou uw geloof en dat van jou is als dat vonkje in de oceaan, als een speelgoedbootje in de branding. Laat je dan vertroosten door deze geschiedenis. Dat je als vertwijfelde christen, als aangevochten gelovige tegen de klippen op, wordt vertroost door deze geschiedenis. Omdat de Heere uit wilde helpen, toen, maar ook nu, ook vanavond, ook voor jou. Er is vergeving voor de zwakste gelovigen. Een gemeente ten slotte, dat ongeloof van jou en van u zal eenmaal volledig weg zijn. In de eeuwigheid, als we rondom zijn troon mogen staan, dan is al dat ongeloof verleden tijd. En dan is dat geloof van u, hoe klein het nu misschien ook is, veranderd in aanschouwen. Dan mogen we hem zien, in wie we hebben geloofd. En hem eeuwig groot maken. Heere, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 28, de versen 1, 2 en 5. Psalm 28, vers 1, 2 en 5. Laten wij danken en bidden. Ja, Heere, geef die belijdenis en dat gebed van deze Vader in ons aller hart. Ik geloof, Heere, kom een ongelovigheid te hulp. Heere, we belijden u dat in onszelf er alleen maar reden is tot een klaagzang. Maar dat wanneer u overkomt, wanneer u zich bekend maakt, wanneer u intrek neemt in onze harten, wanneer u ons geloof geeft en zicht op u, wanneer u ons trekt, ja dan hebben wij de juichenstof waarover wij zojuist zongen. In u en door u. Heere, wat bent u goed. Wat bent u langmoedig. Wat bent u goede tieren. Dat u niet moe wordt om uw woord tot ons te richten. Om voort te gaan met het bouwen van uw kerk. Dat u uw verbond gedenkt. En dat u niet loslaat. Heere, wij hebben het ernaar gemaakt dat u ons met gelijke munt zou terugbetalen. Dat u ons de rug zou toekeren. Maar in tegendeel. U wilde ons ontmoeten in het gewaad van uw woord. Leer ons dan zien. Leer ons horen. En leer ons geloven. Neem ons allen dat ongeloof af. Kom onze ongelovigheid te hulp. En ieder van ons. En u kent ons. U weet ook wat er leeft in ons hart. U weet of uw woord vrucht draagt. U weet of het weerklank vindt in ons hart. Heere, geef dat wij uw woord zullen bewaren in het hart de rest van de week die we begonnen zijn. En ook dat zullen uitdragen, dat wij mogen getuigen van de hoop die in ons is. Hoop die op u is gevestigd. Hoop die u schenkt en u alleen. Heere, we danken u voor deze dienst. Wij danken u dat u ook kleingelovigen wilt vertroosten. Dat u kleingelovigen niet over het hoofd ziet. Heere, mogen wij het ook zien als een aansporing. Om te volharden in geloof, in vertrouwen op u. Gedenk de gemeente en ieder van ons, van jong tot oud. Wees met hen die een taak hebben. We bidden voor de emerituspredikanten in de gemeente. Die hun ervaring op allerlei manieren benutten ten dienste stellen van uw koninkrijk. Zegen hen daarin. Stel hen tot een zegen. Ook als er lichamelijke zorgen zijn, ziekte, behandeling. Als de krachten minder worden. Mogen zij zo ook als dienaar van Christus hun werk doen in de wetenschap dat het beste nog komt. Wees met uw dienaar die hier als heraut van Christus, gezant van Christus wegen, zijn werk mag doen. Stel hem ook tot een zegen en geef hem wat hij nodig heeft. We bidden u ook voor studenten en proponenten. We bidden u dat u arbeiders uitstoot in uw oogst. Heere, we bidden u dat u jonge mannen grijpt in het hart en trekt, uitstoot. Misschien wel tegen wil en dank. Heere, wij bidden u voor de mensen die worden getroffen en zijn getroffen door leed, door natuurgeweld. In Marokko, maar ook op zoveel andere plaatsen. Wij bidden u voor broeders en zusters die hun leven niet zeker zijn. In Nigeria, in Pakistan, waar zomaar een beschuldiging van blasfemie kan uitlopen op een lynchpartij. Heere, wees met hen, ontferm u, geef hen standvastigheid en vertrouwen op u. En wil zijn met ons land, met onze regering, het demissionair kabinet. Wees ons nabij. En goed, aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte uit Psalm 118, de versen 3, 7 en 14. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.